Goedenavond. Het duurde even voordat we helemaal geïnstalleerd waren, maar we zitten. Lekkere volle tafel. Welkom iedereen. Eenzaamheid in Overbetuwe, dat is het onderwerp vandaag. Er wordt straks een presentatie gegeven en er zijn momenten dat we met elkaar in gesprek kunnen. Of dat er vragen gesteld kunnen worden, dan maken we momenten voor. We zitten hier omdat er een motie is aangenomen, raadsbreed. En daar geef ik de heer Jansen heel even kort het woord over.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook van harte welkom iedereen. Een heel mooi gezelschap bij elkaar om te praten vanavond over eenzaamheid. Aanleiding was inderdaad een motie die we raadsbreed hebben aangenomen. Dat gebeurt regelmatig in deze raad overigens, gelukkig. Rondom een thema dat best wel moeilijk te bespreken is, waar ook nog wel een taboe soms op rust. We hebben er bij die begrotingsbehandeling niet heel uitgebreid inhoudelijk over gediscussieerd, maar gezegd, we willen graag in het voorjaar van 2020 een rondetafelgesprek hierover voeren, omdat we voelen dat het een thema is dat belangrijk is. Er is ook een heel programma door het Rijk opgezet, één tegen eenzaamheid door het ministerie van VWS. En ons idee was, kunnen wij nou niet die ideeën die er landelijk zijn over deze thematiek verbinden aan al het goede wat er in Overbetuwe al gebeurt. En laten we eens kijken welke lokale initiatieven er al zijn. Nou, volgens mij is het gelukt met bedank aan de ambtelijke organisatie en een aantal actieve meedenkende raadsleden om hier ook een aantal mooie gesprekspartners aan tafel te krijgen. Dus dat moet lukken vanavond, voorzitter.
Dank u wel voor de inleiding. Laten we heel even kort beginnen met alle mensen heel even kort voor te stellen. Echt alleen maar naam en organisatie. Ik begin even links van mij, maak het even het rondje af.
Wessel van Winsbergen, ik ben secretaris van Stichting Noodfonds.
Ingedrukt houden.
Zit er een tijdsbeperking op?
Nee.
Ben ik weer te verstaan? Ja.
Wessel van Win.
Ingedrukt houden, helpt dat misschien? Nee.
Ik zal extra hard duwen.
Er komt een andere microfoon.
Dan blijft hij gewoon aan.
Nou, om de tijd willen.
Kijk, even verder niks te doen, blijft hij aan.
Ik blijf er nu netjes vanaf. Ik zeg nogmaals mijn naam, Wessel van Winsbergen. Secretaris van Stichting Noodfonds Betuwe. En ik ben ook bestuurslid of kerkenraadslid van de hervormde gemeente in Heteren. En vooral in die laatste hoedanigheid hier vanavond aanwezig.
En ik ben John Baaiens van de Stichting Huiskamer van Elst in de bibliotheek. En ben ook verbonden aan wijkplatform Elst Oost.
Dankjewel.
Hanny van Brakel, fractievoorzitter van de ChristenUnie.
Ik ben Karin Wüsterveld, beleidsmedewerker bij de gemeente Overbetuwe en medeopsteller van de memo aanpak tegen eenzaamheid als reactie op de motie. En mede ook organisator van deze bijeenkomst. En misschien wel leuk om nog even aan te geven dat deze gemeente Overbetuwe de 5 pijlers van de aanpak tegen eenzaamheid heeft ondertekend op 23 januari. En dat heeft de wethouder Rob Engels achter mij gedaan samen met Annemarie ten Kate van Forte Welzijn. En van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport was dat Anke van Beckhoven. Dus die pijlers zijn in januari ondertekend.
Mooi.
Ja, mijn naam is dus Annemarie ten Kate, een van de ondertekenaars. Annemarie ten Kate van Forte Welzijn, de lokale welzijnsorganisatie hier.
Daan de Bruin, ik ben als adviseur verbonden aan het landelijk programma Eender Eenzaamheid en in die hoedanigheid ook ondersteuning de gemeente Overbetuwe bij de lokale aanpak tegen eenzaamheid.
Jos Lagewij, burgerlid, burgerbelang Overbetuwe.
Dennis Jansen, CDA Overbetuwe.
Carla van Kerkhof, raadslid GroenLinks.
Marielle de Vries, raadslid voor D66.
Hester van Aalst, huiskamer van Elst.
Max Krabbenam, burgerraadslid en campagnecoördinator PvdA Overbetuwe.
Karel Grim, raadslid VVD.
Eva Krijbolder, ik ben fysiotherapeut bij ons gezondheidserf En ik zit hier vanuit het Spark Centrum. Dat is een samenwerkingsverband dat wij hebben met HAM. Daar zullen we straks wat meer over vertellen.
Inge Nowacht, huisarts bij ons gezondheidsherf en ook verbonden aan het Spark Centrum.
Henk Vreeman, fractievoorzitter, gemeente Belangen Overbetuwe.
We hebben een heel snel rondje gedaan. Dan weten we in ieder geval wie er allemaal aan tafel zit. Dat is wel zo handig. Ik stel voor dat we met de presentatie beginnen. Ik kijk richting Karin.
Ja, dankjewel. Het doel van vanavond is wat informatie geven en de parels die we in Overbetuwe hebben met elkaar delen. We hebben in Memo eerder al aangegeven dat we gewoon heel veel activiteiten al hebben in Overbetuwe. En daar willen we de raad ook mee laten kennismaken. En we hebben vanavond opgedeeld in drie onderdelen. Het eerste stukje is wat we aan het nu doen, is een stukje introductie. Dan krijgen we een presentatie met achtergrond die Daan de Bruin gaat doen. En aan het eind gaan we over van wat gebeurt er in Overbetuwe met eenzaamheid. En kunnen we met elkaar ook de discussie aangaan. We hebben bedacht om jullie een beetje met een thema mee te nemen. Om een stukje van het NOS-journaal, jeugdjournaal te laten zien over Hanneke, een eenzame jongere. Waarin ook de problematiek, vinden wij, heel goed geschetst wordt. Het is op het scherm hierachter.
Het is het achtste en laatste uur van deze tweede klassers in Veghel. Tijdens de Nederlandse les moeten de leerlingen in groepjes samenwerken. En juist op zo'n moment kan Hanneke zich eenzaam voelen.
Ja, eenzaamheid gaat vooral over wat je vaak alleen voelt. Ook hoe je zit in een grote groep mensen, dan wat je daar vaak alleen voelt. Want ik heb heel vaak gehad dat de vraag van een groepje mee te doen en dat ze nee zeggen. Ik snap het zelf ook niet echt precies, maar het is wel een angst die ik heb een hele lange tijd. Dus daarom is het moeilijk om naar andere mensen toe te gaan om dingen te vragen.
Na de les heb ik met Hanneke afgesproken in de aula waar iedereen luncht. Ook daar is ze vaak eenzaam.
Waar zit jij meestal?
Vaak op het podium daar.
Wie zit op het podium?
Ja. Heel vaak aan de tafel zitten de meeste groepjes van mensen.
Dus zit je dan alleen op het podium? Of,
Hanneke's eenzaamheid begon op de basisschool. Toen ze naar de middelbare ging, werd het erger.
Ja, ik ben altijd heel zelfstandig geweest. Dus ik doe natuurlijk ook hele zelfstandige hobby's. En omdat ik dan tekenen, schrijven, schilderen, dat soort dingen, creatief. Dus dat doe ik vaak in mijn eentje, door anderen dan buiten spelen, van hun hobby's doen, voor voetballen. Dat ik dan op een bankje zit te lezen. Dat ik daar gewoon in mijn gedachten zit van, ik wil graag meedoen, maar ik zeg je toch nee. En ik wil me niet voor aan pauw zetten.
Hanneke heeft nu voor het eerst in haar leven een vriendengroep. Die heeft ze gevonden bij Join Us in Veghel. Een plek waar jongeren als Hanneke elkaar kunnen ontmoeten. De stichting denkt dat er tienduizenden eenzame jongeren zijn, maar wil precies weten hoe groot het probleem nou is. Daarom hebben ze een online meldpunt geopend, waar eenzame jongeren dat kunnen laten weten. Het is belangrijk om iets tegen eenzaamheid te doen, zegt Gerine Lodder, die al jaren onderzoek doet naar eenzaamheid bij kinderen en jongeren.
Nou, we zien bij jongeren die lang eenzaam zijn, dat ze grotere kansen hebben om meer problemen te krijgen. Dus bijvoorbeeld problemen met hoe ze in hun vel zitten, zoals gevoelens van depressie. Maar ook dat het lichamelijk wat minder goed gaat, dus bijvoorbeeld slaapproblemen. En ze doen het bijvoorbeeld ook wat minder goed op school.
Volgens Gerine is het niet erg als je je een poosje eenzaam voelt. Het kan wel een probleem worden als het langer duurt, maanden of jaren, zoals bij Hanneke. Toch gaat het bij haar sinds een tijd beter, nu ze vrienden heeft bij Join Us.
Het is heel leuk, het is echt heel leuk. Want dan weet je dat je in een groepsapp kan appen van hey, wil iemand meegaan, van mee naar de film gaan of zo. Dan antwoordt uit minstens één persoon of twee personen. En dat is zo leuk, zeg, van als ze zeggen van, ja, wil ik wel heen, wil ik wel heen. Ben ik, dat is gewoon zo leuk.
Wat zou jij willen zeggen tegen andere kinderen die zich eenzaam voelen?
Ook voel je niet echt heel eenzaam. uiteindelijk gebeurt er iets. Ik heb Jonas gevonden. Gebeurt er iets waar je plek, dat er een plek open is voor jou. Dat je gewoon bij kon zitten en dat er gewoon jezelf kon zijn. Hè?
Ja, dit is het verhaal van Hanneke, die tegen de eenzaamheid uitloopt. Die motie is door de raad ingediend. En wij vonden het ook wel...
Dan krijgen we er gratis bij. Ja, kom.
De ander vul je. Dat is niet zo erg.
Iedereen is er weer bij.
Ja, iedereen. Eenzaamheid is iets wat iedereen wel kent, ergens in een bepaalde moment van zijn leven. Ik herken het ook als beginnend student, dat ik heel weinig uren had om te studeren en me ook een beetje eenzaam voelde. Heb me toentertijd aangesloten bij een lokale club van Amnesty International en daar heel veel activiteiten gedaan. Ik heb een oma van 100 waar we heel graag vaak naartoe gaan, want die voelt zich ook nog wel eens eenzaam. Zo kan ik me ook voorstellen dat de raadsleden die ook deze motie ingediend hebben, ook die ervaringen hebben. En ik ben ook wel benieuwd wat zij met eenzaamheid hebben en waar ze dat tegenkomen en waar deze vraag ook een beetje vandaan komt. Dus ik zou graag een rondje willen maken.
Dus een vraag voor alle mensen aan tafel of voor de raadsleden?
Voor de raadsleden, ja.
Nou, dan begin ik weer naar links. Even kijken, wie is links? Zit er links van mij, mevrouw Van Brakel.
Ja, we denken inderdaad aan eenzaamheid bij ouderen, maar we hebben het net gezien bij jongeren. En dan gaat het vooral om dat je gezien wordt en dat je mee mag doen. En dat is denk ik een heel belangrijk punt, dat mensen je zien en dat je gewaardeerd wordt en dat je ergens een plek hebt. En dat kan iedereen overkomen. Dus dat is niet persoonsgebonden of je oud of jong bent of... werkt of niet werkt. Het gaat erom dat je gezien wordt en dat je mee kan doen. En ik heb dat ook wel ervaren met ouderen en met jongeren, met verschillende mensen. Dus ik werk ook in het pastoraat en dan kom je dus ook dat soort vragen en problemen tegen. Ja. Ja,
dank u wel, mevrouw Van Brakel. De heer Lagerwij.
Ja, eenzaamheid is natuurlijk best een ruim begrip. En ik behoor tot de oudere categorie, dus ik hou me nogal veel met ouderen bezig. En nou is het gelukkig toch dat voor ouderen binnen de gemeente Overbetuwe heel veel activiteiten gedaan worden. Maar er is natuurlijk een groep. En dan moet je de vraag stellen, zijn die daadwerkelijk eenzaam? Want ze kunnen dus door hun leeftijd, door beperkingen, door ziekte, et cetera, eigenlijk helemaal vereenzamen. Omdat ze geen directe familie hebben. En omdat ze medische problemen vaak hebben, dat dan ook de buren, zeker de mensen in de straat, toch meer afstand nemen om dat soort mensen te helpen. Daarnaast is het natuurlijk een heel groot probleem bij de jongeren. En ik denk een groep, daarom vind ik het ook jammer dat eigenlijk het onderwijs toch niet aan deze tafel deelneemt. Want de signaalfunctie bij jongeren vaak, denk ik, speelt binnen het basis, het voortgezet onderwijs. En wat mij bij een groep ontzettend geraakt heeft, is vorige week een boekpresentatie van Splinter Chabot. En die jongeman is dan gay geworden. En dat hij in dat leven hij gaf zijn hele leven prijs in zijn boek. Maar dat hij zelfs zover is gegaan dat zijn directe familie, dus zijn ouders, zijn broers het niet wisten, voor zelfmoordpogingen. En ik denk die groep van LGBT, dat een dermate groep is die, denk ik, heel erg zullen worstelen met hun eenzaamheid. Met hun verandering van identiteit. En hier wil ik het even bij laten.
Duidelijk. De heer Jansen.
Dat heeft mijn voorganger heel mooi gezegd. En ik wil ook nog een... eenzaamheid is ook iets wat wel bij nieuwkomers zich voordoet. Ik ben zelf vrij vaak verhuisd door, in ieder geval door het hele land heen, ook in het buitenland gewoond. En ik heb ook wel momenten gehad dat je denkt van, nou, eigenlijk ken ik helemaal niemand hier en je moet opnieuw beginnen. En ik denk dat ook in Overbetuwe, ook bijvoorbeeld hier in Elst, veel mensen zich hier vestigen en niet direct allerlei contacten hebben. En ik zou ook een pleidooi willen doen om ook voor die groep aandacht te hebben. Of men nou uit Afghanistan of Iran of wat dan ook komt. Of gewoon uit Den Haag hier naartoe komt. Hoe kunnen we ook die groepen bereiken. Het zou me heel wat waard zijn. En trouwens ook jongeren, want het ministerie besteedt geen aandacht aan jongeren, richt het programma vooral op ouderen. En misschien ook meteen een oproep aan de minister die daar nog iets aan kan beïnvloeden de komende periode, om ook aandacht voor dit verhaal van het meisje, om daar aandacht aan te besteden.
Dank u wel. Mevrouw Van Kerkhof.
Ik denk dat eenzaamheid een heel persoonlijke beleving is. Dus één iemand kan in bepaalde omstandigheden zich helemaal niet eenzaam voelen, terwijl de ander in diezelfde omstandigheden zich wel eenzaam voelt. Ook bij jongeren vind ik het vaak eenzaamheid, gevoel van eenzaamheid en psychische problematiek is vaak moeilijk van elkaar. Het onderscheiden loopt vaak in elkaar om. Dus daar kun je als gemeente niet zo heel veel aan doen, behalve dat ik denk dat je sowieso een gemeenschap moet proberen te zijn waar voldoende voorzieningen zijn. En daar is natuurlijk in hier in Overbetuwe best wel sprake van. Maar wij kunnen natuurlijk wel als gemeente daar voor zorgen. Toegankelijke voorzieningen, voldoende voorzieningen. Nou, noem het voorbeeld van de huiskamer Elst. Laten we dat soort initiatieven vooral steunen. En toegankelijk maken voor mensen die daar gebruik van willen maken.
Dank u wel. Mevrouw de Vries.
Ja, ik werd eigenlijk voor het eerst getriggerd door het begrip eenzaamheid toen ik langs de deuren ging om de campagne te voeren voor de verkiezingen. Hoor je me niet?
Nee, er wordt gebaard.
Oh.
Helemaal niet, oké. Okay. Dan kijk ik even naar de Griffie.
Ja, ik vreet hem op.
Zijn dat dan ook alle microfoons die niet te horen zijn? Of zijn het enkele? Dat is even de vraag. Grotendeels niet. Oh.
Verstaan jullie mij nu wel goed? Oh.
Kom anders dichterbij zitten. Kom maar.
Nou, toen ik geconfronteerd werd met eenzaamheid, dat was toen ik langs de deuren ging voor de verkiezingen. En in mijn dorpje Oosterhout, waarvan ik dacht dat de sociale cohesie heel groot was, toch heel veel eenzame mensen heb ontmoet. En niet alleen oudere mensen. En dat heeft mij wel getriggerd. Ik heb ook een vrouwennetwerk opgericht. Doorgaans vrouwen die actief zijn, dus daar zou je ook niet verwachten dat ze eenzaam waren. Ook daar veel eenzame mensen. Dus het is van alle rangen, alle standen, alle leeftijden. En om aan te sluiten bij wat mijn buurvrouw Carla van Kerkhof zei. Ik denk dat we moeten zorgen dat we voorzieningen hebben waardoor we die mensen zoveel mogelijk ten dienste kunnen zijn. Om dat probleem op te lossen.
Dankjewel. Sorry voor de onderbreking. de heer Krabben dan.
Yes. Ik heb er zelf ook wel... Ik ben geboren en getogen hier in Elst. Grote familie, veel neefjes en nichtjes. Dus op zich had ik altijd een soort van sociaal netwerk om op terug te vallen. Maar ook daarin kun je je wel eenzaam voelen af en toe. In mijn werkzame leven ben ik maatschappelijk werker. En ik heb ook een tijdje jongerenwerk gedaan. En wat ik het lastige vond, wat ik daar zag, is dat zelfs de jongeren die in eerste instantie heel erg actief binnen de populaire groep bezig zijn, als je daar eens goed mee in gesprek gaat, dan blijken ook binnen die groep jongeren te zijn die zich eenzaam voelen. Dus het is ook een probleem wat heel erg lastig te signaleren is. Dus als ik aan eenzaamheid denk en wat we daaraan kunnen doen, dan is het vooral vanuit jongerenwerkers, vanuit scholen, echt zorgen dat er aandacht is voor die signalering. Want als je het probleem niet ziet, dan kun je het ook niet aanpakken. En ik weet vanuit mijn eigen ervaring dus hoe lastig dat kan zijn. Dus ik ben benieuwd wat we daar allemaal voor gaan doen.
Dank u wel. De heer Grim.
Ja, eenzaamheid. Het is een veelkoppig iets horen. Ik heb daar zelf mee te maken gehad, vooral met mijn grootouders. Die woonden dan in een gebied waar heel veel ouderen woonden. Je ziet dat in zo'n gebied het ontmoeten enorm belangrijk is. Zeker voor een oudere doelgroep in de eigen woonomgeving, lekker dichtbij. Van een hele andere orde is de eenzaamheid onder jongeren en dan vooral in de middelbare schoolleeftijd. Een lastige leeftijd voor veel kinderen behoeft een hele andere aanpak. En ik ik ondersteun wat dat betreft het verhaal. Het is jammer dat er geen, niemand van de scholen aanwezig is. Dank u.
Dank u wel, de heer Vreeman.
Nou, ik mag dan een rij sluiten. Ik woon op een steenworp afstand, eigenlijk bovenop de huiskamer. Dus ik zie eigenlijk elke week wat voor een grote groep mensen daar met heel veel enthousiasme en plezier de huiskamer bezoeken. Ik zie elke week weer nieuwe mensen, omdat ik zelf ook regelmatig een kijker neem, zoals sommigen wel weten. En wat me erg opvalt is dat de mensen enthousiast zijn over de verhalen die ze allemaal horen. Er worden een aantal activiteiten voor die mensen georganiseerd. Het is varieerd van ontspanningsactiviteiten, maar ook dingen om de mensen te leren. Hè. Hoe gaan we op met de gezondheidszorg, et cetera meer. Op zich vind ik dat een geweldig initiatief. En het is ook heel fijn dat men een poging onderneemt om dit initiatief verder uit te breiden. In ieder geval op een aantal andere dagdelen. Ook misschien op een andere locatie in Elst, maar ook in andere kerkdorpen dat dit soort initiatieven wordt ontwikkeld. Van de andere kant heb ik ook ervaring met de eenzaamheid op scholen. Mijn vrouw is leraar geweest op een scholengemeenschap en die heeft heel veel contact gehad met de decaan. En daar was eenzaamheid op die grotere scholengemeenschappen echt een probleem. Het onderkennen van wie is nou eenzaam en daarmee verder aan de gang gaan, dat was echt voor de docenten die gepokte gemazen waren, een hele moeilijke zaak. Men heeft daar ontzettend tijd en energie in gestopt. Uiteindelijk heeft het gelukkig bij een aantal kinderen ook tot resultaat geleid. Maar wat vanavond ook in het filmpje naar voren komt, ik denk dat probleem nog te weinig wordt erkend en dat we met ons allen heel veel aandacht aan moeten schenken. Dank u wel.
Dank u wel. Geef ik het woord weer aan Karin.
Ja, dank je wel. Leuk om zo'n rondje te maken. Je ziet ook dat er heel veel diversiteiten zijn, ook qua doelgroep. Maar ook mensen die eigen ervaringen hebben met eenzaamheid. Mensen in hun dichte, nabije omgeving, op hun werk of op scholen. Dank jullie wel voor dit rondje. En dan kijk ik naar onze adviseur eenzaamheid, Daan de Bruin, om hem over te pakken voor de presentatie. Ja.
Ik begin ondertussen gewoon vast te praten.
Oh. Ja, inderdaad.
Ik begin ondertussen gewoon vast te praten. Want inderdaad heel mooi om even van een aantal raadsleden hier aanwezig ervaringen te horen. En ook te zien welke groepen jullie ook nog signaleren die met eenzaamheid te maken hebben. Het raakt ons inderdaad allemaal. Om gelijk even met één cijfer te beginnen. We zijn nogal afhankelijk van wat oudere cijfers, moet ik er gelijk bij zeggen. Maar in 2016, dat waren de laatste landelijke cijfers vanuit het RIVM, gaf 43% van de mensen in Nederland van 19 jaar en ouder aan zich eenzaam te voelen. Waarvan 10%, ik corrigeer me, en daarnaast 10% die aangaf zich ernstig tot zeer ernstig eenzaam te voelen. Dus dat is eigenlijk de hele volwassen bevolking waar we het over hebben. De reden waarom het ministerie ervoor gekozen heeft om de focus op ouderen te leggen is omdat als je naar de cijfers van ouderen kijkt, die percentages een stuk groter worden. Als we kijken naar de huidige samenstelling van de bevolking, dan hebben we het over, dan moet ik even spieken. 1,3 miljoen mensen van 75 jaar en ouder. En daarvan zegt meer dan de helft zich eenzaam te voelen. En dat zijn hoge cijfers. Mede ook met het oog op de groeiende groep 75-plussers die we over een aantal jaren hebben. Want dan praten we ineens over 2,1 miljoen Nederlanders. En nou, als je daar de helft van neemt, dan hebben we het toch over een aanzienlijk aantal mensen. Waarbij het ministerie ook vindt dat zeker ook andere groepen, waaronder jongeren, die aandacht verdienen. Maar dit heeft een focus omdat er ook andere langlopende programma's vanuit het ministerie zijn die zich richten op langer thuis wonen, beter oud worden. Dus er zit ook gewoon een andere achtergrond achter. En is er ook vooral blij mee dat gemeenten juist op lokaal niveau wel jongeren die aandacht geven en die aanpak eigenlijk leeftijdsbreed aanpakken. Ik ga jullie in een flitspresentatie even meenemen in het onderwerp eenzaamheid. En ook heel kort bij een aantal cijfers stilstaan van Over Betuwe. Er is nog veel meer over te vertellen en er veel meer van beschikbaar. Ik zou jullie ook vooral een aantal websites aanraden als je er echt nog meer over wilt weten of gewoon via Karin of Annemarie daar aanvullende informatie over te verkrijgen. Als we het over eenzaamheid hebben, mag ik de volgende sheet? Dan hebben we het eigenlijk primair over twee typen eenzaamheid, namelijk emotionele eenzaamheid en sociale eenzaamheid. En bij emotionele eenzaamheid moet je vooral denken aan de kwaliteit van relaties en contacten die mensen hebben. Met name mensen om je heen, dat kan een partner zijn, dat kan een kind zijn, dat kan een dierbare vriend zijn met wie je dingen kunt bespreken die voor jou heel belangrijk zijn. Die je ook bij kunnen staan of steunen in momenten dat je het zelf moeilijk hebt. Dus je ziet met name bijvoorbeeld de mensen die een partner verliezen, dat die emotionele eenzaamheid echt gaat opspelen. Of na een scheiding. De andere vorm van eenzaamheid waar we het over hebben is sociale eenzaamheid. En die gaat veel meer over de mate van contacten die mensen hebben. Er kunnen contacten met buren zijn, met vrienden, met collega's, met allerlei netwerken, sociale netwerken waar mensen actief zijn. En je hebt mensen die dus met combinatie van beide te maken hebben en mensen die veel meer te maken hebben met die sociale eenzaamheid, omdat ze eigenlijk een heel beperkt netwerk hebben. Bijvoorbeeld doordat ze gaan verhuizen en daarvoor ook al een kleine vriendenkring hebben die misschien verwaterd, waardoor ze eigenlijk opnieuw een sociaal netwerk moeten gaan opbouwen. En je hebt mensen die gewoon na grote levensgebeurtenissen meer met die emotionele eenzaamheid te maken hebben. Daarnaast kun je nog spreken van existentiële eenzaamheid, wat meer eigenlijk een begrip is wat uit de filosofie ontleend is, maar wat ook wel gekoppeld wordt aan mensen die meer chronisch eenzaam zijn en die ook heel erg met betekenisgeving en zingeving vraagstukken kampen en zich daardoor ook heel eenzaam voelen. Als er vragen zijn, dan stel ze gerust. Mag ik de volgende sheet? Natuurlijk is het ook belangrijk om zicht te hebben op waar de oorzaken van eenzaamheid liggen. En het is, ik weet niet wie het net zei, maar het is een veelkoppig vraagstuk. Niet alleen door de doelgroepen, wat het dwars door leeftijdsgroepen heen speelt, door achtergronden, door waar mensen vandaan komen. Maar het zit op het niveau ook van vaardigheden en competenties die mensen in de loop van hun leven ontwikkeld hebben. Het aangaan van sociale contacten, het handig zijn in het aangaan van vriendschappen. Maar ook veranderingen in het sociale netwerk door verhuizing, die meneer net ook al noemde, of inderdaad het wegvallen van een partner. Maar ook maatschappelijke oorzaken. Als je onderdeel uitmaakt van een groep, dan gaf u net een mooi voorbeeld van bijvoorbeeld de LHBTI-gemeenschap, waarin je als jongere worstelt met je identiteit en tegelijkertijd ziet dat een maatschappij of een dorp waarin je opgroeit, waarin anders zijn misschien minder gewaardeerd of geaccepteerd wordt, kan ook leiden tot sterke gevoelens van eenzaamheid. Dus dit onderstreept ook het belang om maatwerk te bieden als je het hebt over een aanpak van eenzaamheid. Omdat die oorzaken verschillend zijn per doelgroep, per leeftijdsgroep. En het dus niet één aanpak voor iedereen passend is. Mag ik de volgende sheet? Ik kan me voorstellen dat het achter in de zaal wat moeilijk te lezen is, dus ik noem even de belangrijkste dingen. Dit is een deel van de website van het RIVM. Met eenzaamheidscijfers waarin over Betuwe afgezet is tegen het landelijke beeld. Ook weer nogmaals, het zijn wat oudere cijfers uit 2016. In 2020 komen de nieuwe cijfers beschikbaar. Die worden maar eens in de vier jaren gepubliceerd. En dan zie je eigenlijk dat over Betuwe net iets, als je het zo zou willen noemen, positiever scoort dan het landelijk beeld. Heel erg in lijn met net een paar procentpunten lager als het gaat om het aantal mensen dat zich procentueel eenzaam voelt of ernstig eenzaam voelt. En ook weer de uitsplitsing naar sociale eenzaamheid en emotionele eenzaamheid. Dus een beetje in lijn met het landelijke beeld. Dus de problematiek is hier net zo groot of klein, hoe je het noemen wil, als elders. Mag ik de volgende pagina? Die is helemaal niet te lezen, dus daar ga ik even heel snel wat over zeggen. Naast deze onderzoekscijfers zijn er ook wat actuelere gegevens als het gaat om eenzaamheid. Toevalligerwijs ben ik ook betrokken bij het traject rondom de dorpsprofielen, waarin als onderdeel daarvan er een inwonersenquête heeft plaatsgevonden eind 2019 en daar is het onderwerp eenzaamheid ook bevraagd. Waarbij ik wel even moet opmerken dat de vraagstelling daarin net iets anders is dan de manier waarop het RIVM meet, waarbij ik net liet zien dat het RIVM iets zegt over de mate waarin mensen zich eenzaam voelen, dus eenzaam of ernstig eenzaam of zeer ernstig eenzaam, dus het is geloof ik totaal een 5-puntschaal, hebben wij hier enerzijds gevraagd aan de mate van eenzaamheid, de frequentie van eenzaamheid, dus voelen mensen zich nooit eenzaam, soms eenzaam of vaak eenzaam, dus dat is net iets andere vraag, maar wel een interessante vraag. En dan zie je, ik noem alleen de highlights, hoor, wees niet bang. dat 18% van de inwoners, het is een representatief onderzoek geweest over alle kernen, zich soms eenzaam voelt en 2% zegt zich vaak eenzaam te voelen. Met een paar kleine uitschietertjes, maar die zijn zo klein dat ze eigenlijk het vermelden niet waard zijn van een paar kernen die dan net iets 1% of 2% hoger scoren op die ernst of op die vaak eenzaam. En daarnaast hebben we een aantal stellingen voorgelegd die te maken hebben met gevoelens van eenzaamheid. En die stellingen maken deel uit eigenlijk van een schaal van in totaal 11 stellingen waar ook die landelijke eenzaamheidscijfers op gebaseerd zijn. Maar omdat dit onderzoek zich moest beperken in de vraagstelling konden we niet al die vragen stellen, dus we hebben er een aantal geselecteerd. En dan zie je bijvoorbeeld dat op een van die stellingen voor heel overbetuwe 8% van de mensen zegt: ik mis mensen om me heen. En dan zie je bijvoorbeeld in Elst-Noord en in Andelst dat dat 11% is. En in Elst-Zuid en Herveld dat dat 10% is. Maar daar moet je dus ook weer kijken naar wie wonen daar. En als je bijvoorbeeld naar Elst-Noord kijkt, zie je dat daar een relatief veel hoger aantal mensen van 65 jaar en ouder is. Dus dan zit je weer dan heb je weer die link naar eenzaamheid in relatie tot leeftijd. Dus, maar dat geeft een klein beetje een beeld hoe dat verschilt per kern. Nou, er is nog veel meer over bekend en over te zeggen, maar daar zal ik me nu niet op ingaan. Ik wil graag nog even iets zeggen over de aanpak van eenzaamheid, als ik de volgende pagina mag. Want er wordt gelukkig veel onderzoek gedaan naar eenzaamheid en de aanpak daarvan. Wij doen daar zelf veel onderzoek naar. Wij werken continu aan het in beeld brengen van wat zijn nou werkzame aanpakken als het gaat om eenzaamheid. En ook het landelijk programma heeft een wetenschappelijke commissie die voortdurend al het onderzoek op dit terrein bundelt en daar de inzichten ter beschikking stelt aan gemeenten. En nou, een aantal elementen die je ziet in wat werkt nou als het gaat om eenzaamheid. Ik zeg het gewoon ook hier maar vast even. Heel vaak is de eerste neiging om vooral te denken dat we moeten inzetten op ontmoeting. En ontmoeting is een belangrijk element. Vooral als het gaat om die sociale eenzaamheid, om die contacten op te bouwen. En daar kunnen ook betekenisvolle relaties uit ontstaan die iets doen met die emotionele eenzaamheid. Maar het is zeker niet het enige waar je op moet inzetten. Bijvoorbeeld als het gaat over die vaardigheden. Als we net even naar Hanneke kijken, dan zit daar ook iets in iemand helpen om een stuk sociale competenties te ontwikkelen in een veilige omgeving en daarmee ook vriendschappen aan te kunnen gaan en ook steviger te voelen. En dat zit niet alleen in ontmoeten, maar dat zit ook gewoon in dingen aanleren. In die zin, ik maak er toch gewoon even reclame voor. Hanneke noemde het al even, het programma Joiners is een van de aanpakken die ook vanuit het ministerie eigenlijk aanbevolen wordt om iets te doen rond eenzaamheid en jongeren. Inmiddels in een stuk of 20 gemeenten werken al met deze aanpakken. En is denk ik een veelbelovende aanpak om iets mee te kunnen doen als je het over jongeren wilt hebben. Wat ook belangrijk is de beeldvorming. Iets te doen aan hoe mensen hebben veel te maken met negatieve beeldvorming over zichzelf, zelfbeeld. En dan kom je uiteindelijk ook in een soort negatieve spiraal terecht waar je moeilijk uitkomt. En uiteindelijk kan dat tot allerlei hele nare gezondheidsproblemen leiden. Nou, daar weet de dames daar tegenover veel meer van dan ik. Maar dat betekent ook dat je bijvoorbeeld iets aan cognitieve gedragstherapie soms zult moeten doen om die beelden te doorbreken. Wat ook werkt is de doelgroep zelf nadrukkelijk betrekken bij de aanpak van eenzaamheid. Dus ook mensen die ermee te maken hebben, ook al is het natuurlijk een lastig onderwerp waar veel taboe op zit, om te kijken via partners, via belangenorganisaties te kijken of je ook mensen zelf een actieve rol kunt geven in de aanpak. En dat je moet werken aan langdurige aanpak. Want eenzaamheid is niet een interventie die je met een paar bijeenkomsten of in 2 maanden aanpakt. En wat ook inmiddels duidelijk is, is dat het voorkomen van eenzaamheid, dus het inzetten op preventie, uiteindelijk bewezen effectiever is. Althans, daar is meer wetenschappelijk bewijs voor dan het verminderen van eenzaamheid. Dus dat is ook iets om in het achterhoofd te houden. Hoe zit ik in de tijd?
Zo zit u in de tijd. We hadden ongeveer 10 minuten voor uw presentatie. Daar zit u wel aan.
Mag ik dan nog 1 minuut pakken van uw tijd? Mag ik even de volgende sheet? Ga ik die mag even door. Deze is wel goed. Als het gaat dus over die aanpak, heel kort even, dan zie je dus ook dat je inderdaad moet inzetten op meerdere elementen. Dit is ook iets waar we het in het gesprek met gemeenten en Forte ook over hebben, om te kijken van welk aanbod is er nu eigenlijk als het gaat om het aanpakken en verminderen van eenzaamheid? Hoe ziet dat eruit? Wat is de kwaliteit daarvan? In hoeverre wordt er ook gebruikt van de kennis over wat werkt? Dus we gaan ook denk ik kijken naar hoe je daar zo gevarieerd mogelijk aanpak. Daar gaat Annemarie straks iets over vertellen. Dus Daar zal ik verder niks over zeggen. Mag ik de volgende sheet? En tot slot, Karen zei het al, de gemeente heeft als een van de inmiddels 126 gemeenten zich officieel aangesloten bij het landelijke actieprogramma 1 tegen eenzaamheid. Waar op landelijk niveau allerlei dingen op plaatsvinden. Jullie hebben er misschien wel eens televisieprogramma's of spotjes of posters over gezien. En daarnaast wordt er sinds 2019 ook ingezet op de lokale aanpak. Met name ook om het signaleren van eenzaamheid, het bespreekbaar maken van eenzaamheid echt aan te pakken. En het ministerie heeft daar allerlei zaken voor ter beschikking gesteld. Toolkits, goede voorbeelden. Adviseurs die ook op lokaal de aanpak mee kunnen helpen, ondersteunen, specifiek op maat. En een hele hoop gewoon inzichten over wat werkt en allerlei draaiboeken. Dus er is een hele hoop kennis beschikbaar uit andere gemeenten over hoe je met het onderwerp aan de slag kan. Dus maak daar ook vooral gebruik van. Dankjewel.
Dankjewel. De presentaties van vanavond staan trouwens netjes in EBABs, dus die vallen daar gewoon na te lezen.
Ja, dankjewel voor deze achtergrondinformatie. Dat maakt het verhaal denk ik toch wat completer. Maken we nu de overstap naar wat gebeurt er in Overbetuwe, wat gebeurt er in onze eigen gemeente. Daarvoor zitten natuurlijk een aantal mensen zijn uitgenodigd die wij straks laten presenteren. Maar we beginnen met onze belangrijkste uitvoeringsorganisatie als het gaat om welzijnswerk. Dat is Forte Welzijn, dus... Annemarie?
Ja.
Ga je gang.
Marcia, wil je of... Nou, dat wordt gedaan. Nou ja, ik had me al voorgesteld, Annemarie ten Kate van Forte Welzijn. Ik ben teamcoördinator. Dat betekent dat ik samen met de teams verantwoordelijk ben voor de uitvoering en realisatie van onze opdracht.
Iets meer de microfoon naar u toe. Ja. Krijg seintjes.
Oké. Verstaanbaar? Ja.
Dan kijk ik even achterin. Is dat verstaanbaar? Ja, helemaal goed.
Oké.
Gaan we gaan verder, mevrouw.
De volgende graag, ja. Nou, dat is eigenlijk gewoon de titel van de agenda. Wat gebeurt er in Overbetuwe tegen eenzaamheid? Ik voel me een beetje vereerd om dan deze vraag te krijgen, want je zult aan de tafel zien dat er meer mensen kunnen vertellen wat er gebeurt, want er gebeurt al heel veel. Maar wat er ook eigenlijk deze zin of deze vraag veronderstelt, is dat het eenzaamheid is op te lossen. Tenminste, als je dat zo zou stellen als vraag, wat gebeurt er tegen eenzaamheid? Als we dat doen, dan is eenzaamheid voorbij. Mag de volgende? Maar dan kom je toch terug op van, kun je eenzaamheid oplossen? We hebben het net ook al gehoord. Eenzaamheid is gewoon een onderdeel van het leven. Iedereen komt het kort, lang een keertje tegen. Door een bepaalde fase in je leven, door leeftijd of gebeurtenissen. En eenzaamheid is het gevoel wat we ook hebben gezien en gehoord aan tafel, wat ook impact heeft op de mensen. Dus het is ook belangrijk om daar zeker ook aandacht voor te hebben. Moeten we daar ons bij neerleggen van eenzaamheid is er en eenzaamheid hoort erbij en is niet altijd op te lossen? Nee, eenzaamheid is zeker wel te verminderen. Dat betekent, we hebben het ook al gehoord, dat het zeker ook de moeite waard is preventief in te zetten om het te voorkomen, te verminderen, het leren mee om te gaan. Dus dat maakt ook dat één tegen eenzaamheid eigenlijk is, het inzet is om het gevoel van eenzaamheid leefbaar te maken. Het verminderen en het te verzachten. Oh, dat is heel anders. daarom hebben wij ook als Forte Welzijn ons mogen aansluiten bij de aanpak van één tegen eenzaamheid. En hebben wij als welzijnsorganisatie een rol gekregen in de uitvoering. En wat betekent dat? Dat wij ook aan de slag gaan samen met de gemeente aan de drie pijlers. Zorgen dat het lokaal netwerk zichtbaar is, sterk wordt, mensen erbij worden betrokken die het gevoel kennen, die het hebben ervaren en daar iets aan kunnen bijdragen, zodat we een aanpak hebben om mensen bij te helpen om hun eenzaamheid te verminderen. De uitgangspunten zijn die we mee hebben gekregen, zichtbaar maken wat er al is. Nou, dat zullen we straks ook allemaal horen. Dat is ook al een paar keer genoemd, hè. Bewustwording en voorlichting. Dat betekent niet dat mensen hun achter de computer gaan en de E opzoeken van eenzaamheid. Zo van, ik ben eenzaam, wat gebeurt er? Dus het is bespreekbaar maken, het meehelpen, signaleren. Maar niet alleen gericht op de mensen die stoeien met gevoel van eenzaamheid. Maar ook met de omgeving. Hem ook medeverantwoordelijkheid maken om te kijken naar een buurvrouw, buurman of anderen in hun wijk en omgeving. Dat betekent ook dat we verbindingen gaan zoeken, hè, wat ik al begin van het verhaal zei. Het is niet alleen voor het welzijn die iets doet, maar wij zijn sterk in het verbinden, niet intern, maar ook extern, om daar aansluiting te voelen, te zoeken met alle initiatieven die er al zijn, om dat ook te versterken, wat er al is. Graag. En waarom een welzijnsorganisatie en eenzaamheid? Is dat dan een logische combinatie? Als welzijnsorganisatie zijn we heel erg gericht op het ontwikkelen en het ondersteunen van mensen in hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. He, mensen een plek te geven, het gevoel hebben dat ze erbij mogen en kunnen zijn. Dat ze deelnemen aan de maatschappij. Dat betekent ook, als ik kijk vanuit Forte, dat wij er ook altijd zeggen, wij zijn er. He, we zijn gericht op het leggen van contacten, het versterken en onderhouden van die contacten. En voor iedereen, in principe wel, maar met name gericht op die inwoners die gewoon tijdelijk ondersteuning vragen. Tijdelijk ondersteuning, omdat ze de taal misschien niet verstaan. Er werd ook al een voorbeeld genoemd. Financieel het even moeilijk hebben om mee te kunnen doen. Beperkt sociaal netwerk. En daar gaan we ons op richten. Verbindingen leggen. Verbindingen leggen tussen de bewoners zelf, maar tussen ook bewoners en organisaties. Organisaties en instellingen ook onderling. En aansluiten dat wat de inwoner ook beleeft. Niet gaan invullen van de mensen, maar echt aandacht voor de vraag en hoe de bewoner die vraag ook beleeft. Dus als we zeggen van welzijn is dus meedoen. Hè, dus dat je meedoen, werken. Dus laten zien dat je er bent. Ervaren dat je mee mag doen. Dus dat zijn eigenlijk ook de aandachtspunten en uitgangspunten om te werken tegen eenzaamheid. En dan komen al, wat gebeurt er al en wat gaan we dan ook doen, hè, vanuit die opdracht? Ik denk dat de A4'tjes gewoon tekort zijn op wat er al gebeurt. Waarschijnlijk hebben we de 75 plus huisbezoeken, ontmoetingsactiviteiten, mantelzorg. We nu druk zijn met dementievriendelijk Overbeteren. Allerlei groepsbijeenkomsten, ontmoetingsactiviteiten zoals ook in de huiskamer, eetcafés en andere eetmomenten. Lotgenotencontacten, hè, mensen met ouders van met kinderen met autisme, Alzheimercafé. Nou, noem maar op. En dat zijn eigenlijk momenten, mogelijkheden dat mensen elkaar kunnen treffen, elkaar kunnen ontmoeten, maar ook relaties kunnen aangaan en met name ook activiteiten die vaker worden herhaald en van betekenis kunnen zijn, kun je ook inspelen op een duurzaamheid van die contacten die mensen ook nodig hebben. Ik wil niet met de eer gaan om wat er allemaal gebeurt, dus ik denk dat straks in de ronde ook, hier worden dan ook genoemd de parels, worden toegelicht, zodat we ook kunnen horen wat er gebeurt. En ik neem gewoon voor straks de vrijheid om het verhaaltje af te sluiten met een van de parels, jong en oud. Dus wat gaan we dan doen? Hè? Dus wat gebeurt er al? Wat gaan we doen? Zichtbaar maken wat er al is. En juist dat wat er al is, te inventariseren, verbinden en daardoor ook de versterking te maken. Dus minder eenzaamheid door samen te doen, door samen te gaan doen wat er al is en wat er werkt. Ik heb daar een voorbeeld genoemd. Dat is het thema bijeenkomst die Forte Welzijn samen met Sociaal Kernteam, nu Sociaal Team, heeft georganiseerd. En wij ook met elkaar hebben gekeken wat gebeurt er al. En wat zien we en wat ervaren we bij de inwoners. En waar ligt nu de vraag? En wat kunnen we doen om wat er al is zo te verbinden dat het nog meer aansluit op de vraag van de inwoner. Een mooie en een hele zinvolle bijeenkomst. Daarnaast, dat is ook al een paar keer genoemd, is heel erg belangrijk het bewust worden van eenzaamheid. De term vaker noemen, hè, de schaamte eromheen weghalen, het bespreekbaar maken, dus het signaleren. De meneer Krabbedam die noemde dat ook al, hè, het signaleren is heel erg belangrijk. En dat we ook het herkennen en erkennen. En zodat je het niet alleen met betreffenden kunt bespreekbaar maken, maar ook met de omgeving. Een voorbeeld die ik hier heb genoemd is dementievriendelijk Overbeteren, waar ook al trainingen zijn gestart met alle betreffenden om ook op te gaan van hoe herken je het en hoe ga je daarmee om. Nou, verder is denk ik ook een hele belangrijke om te investeren in een contactrijke omgeving. Zijn er voldoende mogelijkheden waar mensen op een laagdrempelige manier naartoe kunnen gaan? Waar ze contact kunnen maken, waar ze ze ook kunnen onderhouden. En waar zij de sociale steun en het sociale netwerk kunnen vinden. En dat alles is eigenlijk heel concreet in een opdracht die we gaan werken, is een zomeragenda van een overzicht van alle activiteiten en voorzieningen die met name in die periode plaatsvindt. Een periode waar zeker ouderen ondervinden wat eenzaamheid is. Omgeving die wegvalt door vakantie en andere verplichtingen. Dus daar gaan we aan werken. En dan de laatste. die vrijheid heb ik gewoon genomen om te zeggen van ik start gewoon een van de parels. En dat is oud en jong ook een voorbeeld om te laten zien dat eenzaamheid niet eens leeftijdsgebonden is. We hebben te maken met ouderen, maar ook zeker jongeren. Maar ook dat oud en jong van betekenis kunnen zijn. En ook als jongeren al op jonge leeftijd worden betrokken om te helpen en een rol mogen te hebben aan anderen, komen ze ook mensen tegen, zodat ze daar ook in een netwerk al kunnen opbouwen, waar ze straks ook op terug kunnen vallen. Dus eigenlijk een win-win situatie. En dan wil ik, als het mag, Jolanda en Akram vragen om, ik weet niet op welke plek dat mag, om dat project dan toe te lichten, want zij weten er meer van dan ik.
Ja, mooi gesproken. Annemarie heb ook inderdaad aangegeven dat er al heel erg veel gebeurt in Overbetuwe met betrekking tot eenzaamheid. En kwam ook vanavond al naar voren, eenzaamheid betreft niet alleen ouderen, maar zeker ook jongeren. Dat was ook wat ons opviel. Ik werk met verschillende doelgroepen, diverse doelgroepen, samen met Akram. En wij hebben ontdekt dat eenzaamheid sluimert binnen Overbetuwe, zowel bij ouderen als bij jongeren. En eigenlijk zijn het onderscheidende leefwerelden, het zijn verschillende leefwerelden. Die van jongeren zijn heel anders dan die van ouderen, maar in eenzaamheid zijn ze één. De beleving, de uiting daarvan kan verschillen, maar het gaat in de kern om die eenzaamheid. Natuurlijk gebeuren er heel veel mooie dingen. Ik heb zelf diverse acties op touw gezet, leuke activiteiten georganiseerd, zowel met ouderen als met jongeren. Maar het bleef altijd bij een op zich staand iets, een eenmalig iets. En ik had zoiets van, en Daan die gaf het straks ook al even in zijn presentatie mee, van het organiseren, het samengaan met partijen om die eenzaamheid aan te pakken. En wat hebben wij gedaan? Wij zijn eigenlijk daar nog mee bezig, het formeren van een oud-jong collectief, waarin personen, partijen, organisaties, verenigingen samen te werken aan een soort van generatiemix, oud en jong. En daarmee raak je ook tegelijkertijd de snaren van eenzaamheid. Ik heb ook bijvoorbeeld jongeren werken samen met jongeren, doen iets voor ouderen. Maar ook vice versa. Ouderen doen samen met ouderen iets voor jongeren. We zijn ook heel erg bezig met die bewustwording van het klassieke beeld van ouderen zitten achter de geraniums, ouderen doen niks meer, ouderen hoeven niks meer. Nee, je ziet in diverse activiteiten dat ouderen heel erg betrokken zijn ten aanzien van jeugd en vice versa. Ik wil even Akram een mooi voorbeeld geven van het integratiediner, waarin dit heel erg tot uiting kwam.
Nou, ik wil me zelf als voorbeeld noemen. Ik ben toen ik 21 jaar was hier in Nederland gekomen. En toen kon ik gewoon amper Nederlands praten. En als er iemand die moet weten wat eenzaam is, dan heb ik gewoon echt meegemaakt. Want ik was iemand die kan gewoon geen contacten maken met niemand. Ja, eigenlijk in een vreemde land kom jij gewoon met mensen die zeggen, ja, wat voor cultuur hebben zij? Hoe praten zij? Wat willen ze eigenlijk? Hoe ga je gewoon hier een plek creëren? Dus in principe ben ik gewoon volgens mij toch een van de mensen die ik echt met hart en ziel dit meegemaakt heb. Nou, dat was ook eigenlijk de manier, dat had ik ook zoiets van, ja, ik wil eigenlijk dat mensen die hier komen, straks, u zei over de verschillende culturen, dan heb ik zoiets van, nou, ik wil niet dat mensen die hier komen, ook dan heel klein, diezelfde meemaken als ik. En daarom gaan we gewoon iets doen samen, daarom hebben wij partijen gezorgd. Ja, het is gewoon integratiediner, dat is 1 keer per jaar. Dat wordt ook in Den Haag georganiseerd, maar wij hadden zoiets van, ja, hoe is het mogelijk dat we ook gewoon elke maand die integratiediner hebben? Daarom zijn we begonnen en wij hebben ook gewoon gezegd, weet je wat, in plaats van dat je thuis gaat dineren, kom gewoon hier gezellig samen doen. En dat hebben wij gewoon in jongerencentrum gedaan. Wij hebben gezorgd dat de jongeren daar komen, muziek gewoon maken. Zij doen het gewoon voor de, ja, samen met de ouderen, met verschillende, uit verschillende culturen, hebben zij ook gezorgd dat wij echt fantastische avond kunnen organiseren. Ja, dan jongeren hadden zoiets van, ja, wat geweldig dat we ook iets kunnen betekenen. In het begin natuurlijk heel verlegen, maar langzamerhand zie jij tweede en derde keer, ja, dan gaan ze gewoon echt bloeien. Dan zien ze, nou, hoe gaat het? Ja, doordat zij steeds meemaken, dat wordt het gewoon leuk. Ik word heel enthousiast. Ja,
dat is bijna 3 minuten, bijna te kort. Nou, dat collectief, dat is wel belangrijk om te noemen. Want we doen het samen voor samen. En dat collectief bestaat bijvoorbeeld uit sport, kunst en cultuur, dans en muziek. Het zijn allerlei partijen die vanuit die verbindende elementen jongeren en ouderen weten samen te brengen. En dat samen ondernemen iets betekenen voor een ander. Ik hoorde het straks, het gaat om gezien worden. Er toe te doen, erbij te zijn, er zijn. En dat zijn zaken die echt van wezenlijk belang zijn. Jongeren voelen zich gewaardeerd. Die doen iets voor ouderen. Maar andersom ook. Ik ben ooit, jaren terug, ben ik begonnen. In Huissen was dat nog, in Lingewaard. Met een activiteit oud-jong, waarin ouderen wijsheden meegaven aan jongeren. En dat was eigenlijk heel bazaal. Tante Mien van 85 gaf aan jongeren mee, doe goed je best op school. Die kans hebben wij nooit gehad vroeger. Dus pak die kans. Ik heb ook het verhalenproject georganiseerd met het HPC. En daarin kwam ook een stukje naar voren, jong interviewed oud. En daar zei een opa van, je zag de problemen van de wereld minder voor je. Je stond dichter bij de wereld om je heen. En daar gaat het om. En dat kunnen wij niet alleen, dat doen wij samen vanuit het collectief. Het is bouwen, het is mensen betrekken, het is verenigingen betrekken. We hebben de start gemaakt. We zijn toe aan een vervolgbijeenkomst. Die gaat ook binnenkort van start. Ik kijk naar de tijd, ja. Is heel kort. Volgens mij heb ik het wel gezegd. Enthousiasme. Maar het gaat vooral om...
Nou, enthousiasme spat er van af. Volgens mij komt dat helemaal goed.
Ik geef
goed.
Door.
Ja.
Dank je wel.
Ja, ik vind het laatste zeggen, wij hebben elkaar nodig. Wij hebben elkaar nodig om hier om verder te kunnen, op welke manier dan ook, om te gaan. Dank je wel.
Mooie afsluiting. Kijk ik even richting Karen en kijk ook heel even naar de tijd. We zitten er heel strak in. Dus ik weet niet wat je kan betekenen in de presentatie. Maar. Ja.
We hebben een aantal clubs ook uitgenodigd om ook even een toelichting te geven op wat zij doen. En daar wil ik als eerste, kijk ik naar John Baaiens vanuit het Huiskamerproject. Kun je aangeven wat het project is en wat het voor de eenzamen betekent? Ik hoorde net ook al dat het... raadslid aan gerefereerd had.
Ik doe het samen met Hester, dus die geef ik de andere helft van de tijd. Ja. In ieder geval, mijn vindplaatsen is enquête van wijkplatform Elst-Oost. Ik heb ongeveer 4 jaar ook bij het sociaal kernteam gezeten. En ben nu ook bezig met de huisbezoeken 75+. Daar heb ik er ongeveer 130 van gedaan. Alleen die 21%, die kom ik niet tegen. Bijna niemand zegt dat ze eenzaam zijn. Dus er is ook verborgen eenzaamheid. In ieder geval, alles bij elkaar zijn we 2 jaar terug begonnen met de huiskamer. Vanuit die vragen die er waren. En we begonnen met ongeveer 15. En inmiddels wel ongeveer 90. Toch wel meer dan 75-plussers. maar ook af en toe wat jongeren die toch nog even aanhaken. En ook betekenis dat er ongeveer 20 huisvrouwen, of huisvrouwen, gastvrouwen en gastheren zijn, die ook een rol van betekenis hebben en ook hun rol leren, maar ook weer in hun eigen sociale omgeving. He, dus dat trekt ook steeds meer. Vanuit de huisbezoeken 75 plus geeft bijna niemand aan dat ze eenzaam zijn. Alleen in het doorvragen merk je toch wel dat daar sprake van is. En dan heb je prachtig zo'n sociale kaart of activiteiten, he, die we ook als sociaal kernteam wel hadden. Kijk eens wat er allemaal te doen is in Elst. Maar niemand gaat daar naartoe van die doelgroep. Dus in ieder geval vraag ik dan door, van ben je net niet naar het eetcafé, dan ga ik een keer met ze mee. Of ook naar de huiskamer van Elst. Of eventueel naar een wandelclub, om daar samen weer de verbinding te zoeken. En ik heb er ongeveer 8 al opgehaald die naar de huiskamer zijn gegaan. En ook een paar naar het eetcafé. En die haal ik dan de eerste keer op en die blijven hangen. En ik denk dat dat ook de truc is. Je kunt allerlei projectjes verzinnen van we hebben heel veel activiteiten. Maar als je ze niet meeneemt en ophaalt een keer, dan komen ze niet. En ons sterke punt vind ik, de gastvrouwen en de gastheren, warme ontvangst, je hoort erbij. En we zijn ook nog genomineerd voor de Kermen Pit. En dan laat ik het verder aan jou over, Hester.
Heb je mooi gezegd, Rochon. Horen jullie mij achterin? Moet ik nog harder praten, Maya? Nou, John heeft het al gezegd. Nou, de huiskamer van Elst, bijna 2,5 jaar bestaan we nu. En even kort toegelicht hoe het is ontstaan. Ik ben ook, ik ben in mijn leven 15 keer verhuisd. De laatste keer 7,5 jaar geleden in Elst komen wonen. Geen sociaal netwerk heb ik moeten opbouwen. En ik dacht van, nou, waar kan ik hier wat vinden? En ik had gewoon behoefte aan informatie van wat kan je allemaal doen. Nou, gelukkig ben ik vrij sociaal, dus ik vond mijn weg wel. Hè, maar ook ik had gewoon dat stukje persoonlijke aandacht nodig. En vanuit daar is het idee van de huiskamer geboren. Dat heette toen nog anders. En ben ik gaan samenwerken met de wijkplatforms en de bibliotheek. En hebben we inderdaad nu iets moois neergezet met een laagdrempelige ontmoetingscentrum. Maar de uitdaging van deze tijd is echt gewoon echt contact maken. We leven natuurlijk in een hele individualisering en digitale wereld. Maar toch het stukje fysieke contact, persoonlijke aandacht, face-to-face contact is heel belangrijk. Want dat zie je dus ook terug in de huiskamer. Het zijn echt allemaal kleine geluksmomentjes. Mensen moeten echt aan de arm meegenomen worden. Want er kunnen allerlei projecten worden opgezet worden, maar als je niet zegt, goh, zal ik je ophalen of kom even mee met de buurvrouw of met de buurman, dan gebeurt er niks. Want wat is eenzaamheid? Er gebeurt namelijk, er is een verandering in de hersenen. Dat is een heel ingewikkeld verhaal, maar daar kan de huisarts meer van vertellen. Maar er verandert dus inderdaad iets in de hersenen. En uiteindelijk heb je dus ook minder sociale skills. Je weet ook niet meer hoe je contacten moet maken. Er is meer somberheid. Dus wat is belangrijk? Dat je echt aandacht hebt en persoonlijke aandacht. Dat je zegt van nou, ik neem iemand mee aan de arm. En vervolgens krijg je een soort kruisbestuiving. En zeker bij ouderen hebben ze echt moeite met het vragen om hulp. Of zelfs, ze weten mij in ieder geval te vinden. En John ook van, bel mij dan op, dan kom ik u ophalen. En zelfs krijg je een hele verlegen mevrouw aan de lijn. Ja, ik weet dat je me wil ophalen, maar kan je me toevallig morgen ophalen? Ja, weet je, zelfs als ik het al 10 keer heb gedaan, nog steeds vinden ze het moeilijk om dat te vragen. Ook jongeren zien wij in de huiskamer. Alleen moeten we ze zeggen om 12 uur van, sorry, de bibliotheek gaat dicht. En dan verdwijnen ze weer. En dat is dan wel jammer. En dat is ook wel een van onze toekomstbeelden, dat we graag ook jongeren erbij willen betrekken. Want we hebben nu een hoog geheel halte grijs. En we willen graag, het is voor alle lagen van de samenleving. Ik kan nog veel meer vertellen, maar wat zeg je?
Het doel van de Kern met Pit.
Ja, dat is wel we zijn natuurlijk genomineerd door Kern met Pit. Nou, dat is natuurlijk een hele mooie nominatie. En ja, een van de doelen is inderdaad de samenwerking aan te gaan met bijvoorbeeld Forte. Om te kijken van waar kunnen we elkaar vinden om ook de jongeren erbij te betrekken.
Dank u wel.
Fijn, dank je wel. Tegenover mij zitten twee dames van ons Gezondheidserf Oosterhout. Ja, wij zijn heel benieuwd naar jullie parels.
Ja, ik was in ieder geval al zeer vereerd dat jullie het een parel noemen. Dus leuk om dat te horen. Vinden wij zelf eigenlijk ook wel. Wij werken als eerstelijns disciplines alle twee op ons Gezondheidserf van Oosterhout, Nijmegen, Slijk, Nijmegen-Noord, Slijk-Ewijk. En daar hebben we sinds een paar jaar ook een Spark-centrum van Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Eén keer per week komen daar studenten van de HAN van verschillende gezondheidsdisciplines bij ons op het erf. Samen met hun begeleiders, twee docenten. En zij hebben de opdracht om gezondheidsbevorderende activiteiten te organiseren. En dat doen ze in samenwerking met de andere eerste lijns disciplines. En wij hebben ze als belangrijke opdracht meegegeven om die activiteiten te organiseren rond de thema's ontmoeting, bewegen in het kader van gezonde leefstijl. En daarbij gebruik maken van de directe groene omgeving. Omdat ook groen veel doet met mensen. En dat hebben we aan die opdracht toegevoegd. We hebben een subsidie gekregen van de gemeente Overbetuwe. En met die subsidie hebben we lentekriebels en herfstkleuren kunnen ontwikkelen. En Eva is daar direct bij betrokken en zal daar iets over vertellen.
Ja, wij organiseren dus de lentekriebels en de herfstkleuren afhankelijk van het seizoen. Ja, dit doen vooral de studenten doen hier erg veel aan mee. Er wordt elk seizoen een foldertje ontwikkeld. Dit is de nieuwste folder waar alle activiteiten in staan. Het zijn diverse activiteiten. Sommige zijn creatief, andere sportief. We hebben activiteiten als bewegen aan de Waal, biowalking, herfst schilderen, insectenhotels maken. Voor deze activiteiten is in principe iedereen welkom, maar we richten ons met name wel op de oudere doelgroep. En dat is ook wel de meeste mensen die komen. We bieden hierbij de mogelijkheid om mensen thuis op te halen. Dus als mensen niet de mogelijkheid hebben om zelf te komen, dan halen we ze op en brengen we ze ook weer thuis. We proberen daarin ook bij de sportievere activiteiten zoveel mogelijk rekening te houden met iedereens mogelijkheden. Zo hebben we wandelingen met verschillende tempo's. Is er een mogelijkheid om ook met een scootmobiel mee te gaan? Ja, en proberen we iedereen zoveel mogelijk te betrekken. Naast de lentekriebels en de herfstkleuren hebben we nu ook op bezoek bij. Daar zijn we vorig semester mee begonnen. En dat is een project waarbij de studenten op bezoek gaan bij bewoners. En daar ja, werken ze samen aan kleine doelen. Ze kunnen, het kan gewoon puur gaan om een gesprek, om een maatje om mee te praten. Maar het kan ook een wandeling zijn. Iemand die ja, de Nederlandse taal wil leren en wil oefenen. Noem maar op. De studenten waar we het over hebben, hebben allemaal verschillende achtergronden. Het zijn ja, paramedische of van sociale studies. Ja, ik zit even te denken wat ik er nog meer over kan vertellen.
Ja, we proberen een goede match te vinden van de bewoners die met een bepaalde vraag. En daar de juiste student ook bij te kiezen. En nou ja, hier zie je dus hetzelfde terug van oud ontmoet jong. Studenten vinden het ook heel verrijkend. En die zeggen, ja, ik ken alleen maar opa en oma. Maar nou kom ik ineens bij iemand thuis en dan gaat het allemaal heel anders. Andersom zijn er ook inderdaad ouderen die het ontzettend leuk vinden om een bijdrage te leveren aan de opleiding van die jonge mensen. Die heel anders in het leven staan. Dus die combinatie jong en oud, daar hebben wij dus ook wel een hele positieve ervaring mee. Ja, dat was heel in het kort. Ja, we hadden een hele korte spreektijd, dus we hebben het ook.
Klinkt, ja, het is ook heel veel wat er gebeurt natuurlijk.
En ook wij zijn enthousiast en onze studenten ook. Dus.
Dat merken we. Ja, stralen jullie ook uit. Ik kijk even richting Karen en ik heb een algemene mededeling. We zitten echt strak in de tijd. Dus tot kwart voor ongeveer. En ik weet niet of er nog vragen zijn of opmerkingen.
We hebben nog één parel, dus die wil ik graag nog wel het woord geven. Dat is Wessel van Diepen. Wessel.
Ik heb hem vroeger vaker gehoord hoor, Wessel van Diepen. Sorry. Maar is geen familie. Ik ben Wessel van Winsbergen. Dankjewel voor het woord. Dankjewel ook voor het predicaat dat wij een parel genoemd worden. Dat vond ik ook mooi om te horen. Ik ben hier gevraagd aan te schuiven eigenlijk vanuit Stichting Noodfonds Betuwe. Nou hebben wij daar wel te maken met eenzaamheid, maar dat is toch vaak meer de gevolgen van eenzaamheid. Dan komen wij op plekken waar al een stuk problematiek is, waar wij gevraagd worden onze acute noodhulpverlening te doen en dan gaan wij weer. Maar dat noodfonds dat is opgericht door de gezamenlijke Overbetuwse kerken, althans door een deel daarvan. En vanuit die hoedanigheid vroeg Karen ook van wil je daarin dan wat vertellen over wat kerken misschien op het vlak van eenzaamheidsbestrijding doen. Toen dacht ik van, dat kun je eigenlijk opdelen in impliciete activiteit en expliciete activiteit. Wat bedoel ik daarmee? Puur omdat kerken kerkelijke gemeenschappen zijn, gebeurt daar al impliciet eigenlijk heel veel in de bestrijding van eenzaamheid. Er zijn allerlei activiteiten natuurlijk die kerken doen, waarbij leden, of niet leden ook, maar belangstellenden, hun huis uitkomen en naar die activiteiten toekomen. Natuurlijk de wekelijkse diensten, wekelijkse vieringen. Duizenden mensen in Overbetuwe die op zondagen bij elkaar komen en daar hun huis verlaten om elkaar op te zoeken, elkaar te ontmoeten. Vaak zitten daar ook echt nog concrete en bewuste koffie- en ontmoetingsmomenten bij. Dus echt om dat gesprek met elkaar op te zoeken, belangstelling voor elkaar te tonen. Maar ook door de week heen gebeurt er van alles, allerlei gespreksgroepen, bijeenkomsten, activiteiten. Dat is soms ook bij mensen thuis, hè, dat een groep mensen gedurende een seizoen om beurten bij elkaar thuis komt. Nou, dat levert ook allerlei verbindingen natuurlijk op, juist als je bij mensen thuis komt. Maar ook in allerlei verenigingsgebouwtjes. Nou, dan is er nog een heel deel met jeugdwerk, allerlei clubs en zo die er zijn. Maar ook mensen, dus vanavond al in andere hoedanigheden ook gevallen, de huisbezoeken. Nou, dat hebben wij als kerkelijke gemeente natuurlijk ook. Mensen worden opgezocht thuis om te kijken hoe het gaat. Juist ook die toegevoegde waarde van bij die vieringen kom je naar de kerk toe of naar de geloofsgemeenschap. Maar met die huisbezoeken kom je juist bij de mensen thuis. Zie je veel meer wat die mensen beweegt. Zie je ook dingen die mensen niet vertellen aan een koffietafel. Dus dat zijn hele waardevolle dingen. Bij die standaardactiviteiten, noem ik het dan maar even, is er sowieso altijd extra aandacht voor mensen met een zeg maar grotere kans op eenzaamheid. Dus dan moet je denken aan de ouderen, ze zijn hier al wel allemaal langsgekomen uit die groepen. Maar ook de zieken, de mensen die dus juist niet meer bij die standaardactiviteiten zijn vanwege bepaalde beperkingen. En vooral als het dan langduriger is, dan is de kans dat die mensen niet vergeten worden niet zo vreselijk groot meer. Maar ook mensen in een periode van rouw, hè, en dan niet alleen kort na een sterfgeval, maar juist ook dat half jaar of jaar of liever nog langer erna. Maar ook, dat werd ook al vanavond genoemd, mensen die van elders zich aansluiten. Dan kan een kerk, dat kunnen sportclubs ook zijn, maar we merken gewoon in de praktijk dat kerken daar hele goede platforms eigenlijk in kunnen zijn om die mensen snel een soort netwerk te geven waardoor ze wat makkelijker aarden. Ik sla even een stukje over, want net als voorte kan ik ook een heel A4'tje volschrijven. Maar er zijn ook wat activiteiten die wat explicieter eigenlijk zijn voor om mensen echt elkaar te laten ontmoeten. Dus naast die, wat ik standaard een beetje de impliciete activiteiten noemde. Denk dan bijvoorbeeld aan kerstpakketten voor minima. Dus een actie doen een heleboel kerken. Bij ons in Heteren doen er drie gezamenlijke kerken dat in één, zeg maar, om meer slagkracht te hebben. Om op die manier naar elkaar om te zien. Maar dan komt er ook een januari maand. Dan heb je de gezellige maand gehad. Die voor niet iedereen even gezellig is. Maar goed, stel dat je dan in ieder geval nog wat aandacht krijgt. Komt daar de januari maand. Dus dan hebben we ook gezegd van we willen dan als gezamenlijke kerk juist iets doen. Een high tea voor ouderen waarbij die mensen opgehaald worden. Waarbij ze bij elkaar gezet worden. Heel veel gezelligheid, heel veel ontmoeting. En dat werkt eigenlijk heel erg goed. Nou, dan heb je nog allerlei activiteiten in heel Overbetuwe. Eigenlijk elke kerk heeft daar wel iets van. Koffieochtenden, gewoon echte inloopochtenden. Heel laagdrempelig. Mensen moeten wel hun huis uit, maar kunnen opgehaald worden. Worden actief meegevraagd. En dat blijkt echt wel in een bepaalde behoefte te voorzien. En nog een stapje verder, dat zijn eigenlijk de maaltijden. Ik geloof tussen de middag vandaag was er een zetten van de vier gezamenlijke kerken een maaltijd. Randwijk heeft zijn maandelijkse maaltijd. Nou, zo zijn er in allerlei kernen eigenlijk waar de kerken of zelf of de koppen bij elkaar steken. Dat soort ontmoetingen. En samen eten heeft natuurlijk een hele mooie waarde, zeg maar. En herbergt de aandacht bij ons in Heteren. Van onze Rooms-Katholieke Broeders is daar een mooi voorbeeld van. Die hebben eigenlijk, zou je kunnen zeggen, Heteren een beetje het kerkmodel omgegooid naar die herberg. En zeggen daar ook bij van ja, dat is ook spijs voor de ziel. Hè. Er zit een stukje spiritualiteit aan. Maar de kern is toch ook wel het elkaar ontmoeten en samen eten. Verder doet hier in Elst de Protestantse gemeente eigenlijk heel veel ook met statushouders, met vluchtelingen, betrekken ze bij allerlei acties eigenlijk. Zowel jongeren bij de jeugdclub, maar ook met NL Doet. Of dat bij hun doorgaat aanstaande zaterdag, weet ik niet. Maar daar wilden ze ook de statushouders bij betrekken. Bij ons in Heteren zijn we eigenlijk als kerk een van de initiatiefnemers ook om met NL Doet juist als een beetje maatschappelijke clubs in het dorp te koppen bij elkaar te steken. En zo samen de dwarsverbanden op te zoeken.
Ik ga toch onderbreken. Volgens mij is het toch het A4'tje.
En daar ben ik ook aan het eind. Ja, dank u wel.
Mag ik? Ja? Ja. Ik wil eigenlijk gaan richting afronding gaan. Heel even het woord aan Karin.
Dat is goed, gezien de tijd.
Ja, het is een onderwerp waar we heel lang over kunnen praten.
Precies,
nog
dacht ik van, ik haal even de highlights van de parels even terug. Forte heb ik veel gehoord over ontmoeten en netwerken inzetten. De Stichting Huiskamer in Elst over de 75-plus huisbezoeken. En vooral ook het maatjesysteem waarin ze aangeven. Ons gezondheidserf heb ik veel horen zeggen over vanuit de gezondheid dingen oppakken, samen oppakken. Maar ook het ophalen en brengen. Dus echt heel goed faciliteren en maatwerk leveren voor de mensen. Vanuit de Wessel en de kerken ook het ontmoeten. Jong en oud bij elkaar brengen. En het ophalen en brengen. Wat ik ook steeds weer terug hoor. Maak het makkelijk voor mensen. Haal ze en breng ze. Dat zijn de dingen die ik een beetje zo opgehaald heb. En daarmee is dit verhaal, denk ik, af.
Mooi volledig. Voor ik kijk ook. Heer Jansen, u had net in het begin het woord over de motie. Ik geef u nog heel even de gelegenheid.
Dank u wel, voorzitter. De motie is afgedaan. Maar we hebben nog wel een heleboel dingen met elkaar te doen. Want datgene wat in de motie staat, dat is nu denk ik, dat is vormgegeven. We hebben nu voor het eerst het gesprek met elkaar gevoerd. Maar er blijft toch wel bij mij nog iets hangen van, we hebben nu dat bestuurlijk commitment, zoals u dat ook aangaf, dat is een belangrijke voorwaarde. We hebben een netwerk hier aan tafel, maar dat netwerk is nog vele malen groter dan we vandaag deze school kunnen proppen. En we willen toe naar een duurzame aanpak. En dat is nog wel even een puzzel hoe we dat gaan doen. En wat ik dan interessant vind is bijvoorbeeld hoe gaan we dan dat verhaal van Forte Welzijn goed verbinden met alle goede initiatieven die er al zijn. Hoe kunnen we zorgen dat dat ook echt ondersteunend is en wat is er dan voor nodig in de opdracht. En dat is denk ik voor ons als raad ook nog wel even een puzzel samen met het college. En voorzitter, daar gaan wij over nadenken. En voordat ik iedereen zou willen bedanken voor de bijdrage vanavond. Ik vond het een heel inspirerend gesprek, voorzitter.
Ja, de vraag is inderdaad, wat wordt het vervolg straks? Ja, ik hoorde wat. Dat is natuurlijk waar we straks nog moeten kijken. Ik wil iedereen heel, heel hartelijk bedanken. Inclusief natuurlijk de parels. Hele heldere verhalen. En volgens mij hebben we wel behoorlijk wat opgehaald. Dus bij deze sluit ik deze vergadering. Dank u wel.